We gaan verder in het Bijbelboek Openbaring. Misschien heb je het gemerkt in de afgelopen weken dat we daar regelmatig uit lezen. Ik heb een prekenserie daarover gestart. Die prekenserie heb ik genoemd Openbaring, bemoediging en aansporing voor christenen in de knel. Want ik denk dat dat een soort ondertitel is van het boek. Het is bemoedigend, maar het is ook niet zelden aansporend. Kom, achter de Heer aan. We lezen verder. We zijn inmiddels bij hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 vanaf vers 9. En dan lezen we tot 8 vers 5. We hebben eerder stilgestaan bij de zeven zegels. Die worden verbroken en we komen nu als het ware bij de climax. Die zevende zegel, die gaat ook echt verbroken worden. Dus eerder heb ik gepreekt over Openbaring 6. Daar werden zes zegels verbroken, geen zeven. En nu komt dus dat zevende zegel eraan. Laten we samen lezen.
Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niemand tellen kon. Uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun handen stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden, Amen. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan, wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan? Ik antwoordde, u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me, dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, die ongeveer een half uur duurde. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.
Geliefde mensen, ik wil jullie graag het evangelie vertellen. Rond dat vers uit hoofdstuk 8, het allereerste vers. Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel die ongeveer een half uur duurde. Heb je dat wel eens meegemaakt? Je bent met iemand aan het praten en op een bepaald moment valt het gesprek ineens helemaal stil. Je weet gewoon even niet wat je moet zeggen. Misschien omdat die ander ergens over begint waarvan je denkt, oei, ja, wat moet ik daar op antwoorden? Of misschien denk je gewoon, waar moeten we het eigenlijk over hebben samen? We kennen elkaar wel, maar tja, wat zal ik nu nog eens aan je vragen? En op dat moment wordt het gewoon even stil. En je staat elkaar een beetje ongemakkelijk aan te kijken. Of misschien, die kans is nog wat groter denk ik, je kijkt even een andere kant op. Want je denkt, tja, wat moet ik hiermee? Onze samenleving snakt naar stilte. Verstilling, meditatie, kloosters. Het is meer in zwang dan ooit. En toch, als het echt even stil wordt, dan is dat heel vaak ook ongemakkelijk. Vind je niet? In de hemel wordt het stil. Geen 30 seconden, dat was dit ongeveer. Maar 30 minuten. 30 minuten is het stil in de hemel. Dat is bijzonder, want in Openbaring is er alleen maar geluid. Er is voortdurend getrompetter, bazuin, gezang, een loflied. De oudsten zijn dag en nacht voor de troon om God te vereren. De vier wezens brengen hem voortdurend de lof. En we hebben net nog gelezen, Openbaring 7, dat er een onafzienbare menigte is die luid roept. Wat staat er? Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam. En daarna werpen ze zich neer met de woorden amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Maar nu wordt het dus stil. Alles verstomt. Het is een Bijbelvers wat mij al heel erg lang boeit. Een half uur stilte in de hemel. Het thema vanochtend is ongemakkelijke stilte. Want waarom wordt het eigenlijk stil in de hemel? Wat doet God daar? Ik wil vanochtend drie elementen van jullie of met jullie bekijken. Het wordt ongemakkelijk stil in de hemel. Om te luisteren, dat is het eerste. Om te vrezen, dat is het tweede. En om te bewonderen. Dus het wordt stil om te luisteren, om te vrezen en om te bewonderen. Eerst maar eens dat luisteren. Gisteren bezocht ik een congres dat groengelovig heette. Dat was een congres over ja, hoe je die twee dingen met elkaar kunt combineren. Als je gelovig bent, ja, kun je dan ook zorgen voor de schepping. En hoe doe je dat dan precies? Hoe laat je je door je geloof leiden? En misschien krijg je daar een beetje een activistisch gevoel bij. Dan moet je weer van alles. Maar het bijzondere van dit congres vond ik zelf, wat mij trof, was dat er tot 4 keer toe een stiltemoment was. We waren met 1200 mensen, dus dan is dat best even indrukwekkend. Met 1200 mensen stil zijn, dan kun je zo'n stilte bijna voelen. Nou, die stilte die was er niet voor niks, dat was geen moment van stilte als rouwmoment of zo. Maar het thema was de roep om te luisteren. En daarom was die stilte wel heel passend. Iemand zei ooit, ik heb nooit de auteur van dit citaat kunnen achterhalen. Stilte is niet de afwezigheid van geluid, maar de gelegenheid om dat te horen wat normaal gesproken overstemd wordt. Ja, is dat niet inderdaad wat de stilte ook doet? Het zet het geruis even uit, het geschreeuw, de harde stemmen, alles wat je misschien al wel kent. En ineens ga je horen dat wat altijd overstemd wordt. De zachte geluiden. Misschien is de stilte daarom ook wel ongemakkelijk. Ineens ga je iets merken van je eigen onrust misschien. Ineens ga je iets merken van je eigen aanvechtingen. Of ineens ga je iets merken van je eigen ongeduld. Dat wat je normaal altijd opvult met geluid, met activiteit. En als het dan stil wordt, dan ga je het ineens horen. Dat waar je normaal gesproken zomaar aan voorbij leeft. Dat is een bemoediging dat het stil wordt in de hemel. Omdat de zachte geluiden dan kunnen doordringen. Want misschien weet je nog dat Openbaring geschreven is aan de 7 gemeenten in Azië. Even kijken. Ja, deze bedoel ik, ja. Van de 7 gemeenten in Azië. Dat waren 7 hele kleine gemeentes. 7 kleine groepjes christenen uit de synagogen gezet, samenkomen in huisjes, onder druk van de Romeinse overheid om de keizerverering over te nemen. Ze werden uitgescholden voor atheïsten, omdat ze tegen de goden waren, tegen de Romeinse goden. En natuurlijk komt die vraag dan ook op, ja, hoort God ons wel? Wij met dat kleine groepje, wij die zo weinig voorstellen, zou dat geroep wat wij uitzenden naar de hemel iets uitmaken? Natuurlijk kennen zij de psalmen. Daarin wordt voortdurend bemoedigd dat er een luisterende God is. De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Psalm 4 of Psalm 34. Het oor van de Heer hoort het hulpgeroep van de rechtvaardigen. Of misschien een van de bekendste, Psalm 116. De Heer heb ik lief, hij luistert naar mij. Natuurlijk kennen die christenen in Azië die psalmen. Maar ja, het kan er wel zo mooi staan. Is het ook zo? En dan wordt dat boek Openbaring dus voorgelezen. Want zo ging dat in die tijd. Dat boek wordt geschreven en dat wordt dan rondgezonden naar die gemeentes. En dat wordt daar voorgelezen. En je ziet die gemeenteleden als het ware naar voren schuiven. Naar het puntje van hun stoel. Zou ons geroep gehoord worden? Zou het iets uitmaken wat we hebben gezegd? En dan horen ze dus dat het stil wordt in de hemel. Toen kwam er een andere engel. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook. Dit is Openbaring 8 vers 4. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Let op, samen met de gebeden van de heiligen. Het wordt stil in de hemel, want God wil luisteren. God wil luisteren naar de gebeden van de biddende kerk. Deze gebeden moeten gehoord worden. De God van Israël, die troont op de lofzang van zijn volk, legt die lofzang stil. Dit moet ik horen. Prachtig ook dat die gebeden als één pakket aan God worden aangeboden. Het gaat niet alleen om de gebeden die zijn uitgeschreeuwd. Niet alleen om de gebeden waar je met tranen in je ogen mee hebt gezeten. Maar ook de gebeden waarvan je dacht, komt dit eigenlijk wel aan? En misschien wel de gebeden waarvan je dacht, is dit eigenlijk wel een gebed? Alles komt voor Gods troon. En God wil luisteren. Hij legt de hemel stil voor jou, voor ons gebed. Zelfs als onze gebeden overschreeuwd zijn door onze eigen twijfels, door de stemmen van ons eigen hart, dan nog heeft God ze gehoord. Want het is stil in de hemel. Wat een voorrecht dat we zo'n luisterende God hebben. Ik leerde dat ooit van een vrouw. Bij een gebedsgroep, toen ik nog ergens anders woonde en daar één keer in de zoveel weken samenkwam, toen leerde ze mij een belangrijke les en ik ben er nog steeds dankbaar voor. Het was een beetje een markant persoon. En iedere keer als we gingen bidden, dan inventariseerden we, waar zullen we eens voor bidden? Dan hadden we die gebedspunten verzameld en vervolgens gingen we daarvoor bidden. En iedere keer als zij ging bidden voor iets, dan begon ze altijd met, dank u Heer dat we voor die en die mogen bidden. Of dank u Heer dat we daar en daarvoor mogen bidden. En ik vond het altijd een beetje vreemd. Sterker nog, ik ging me er na verloop van tijd een beetje aan irriteren. Maar hoe langer, hoe meer begon ik in te zien hoe waar dat is. Dank u wel Heer dat we daarvoor mogen bidden. Dank u wel dat u de hemel stillegt. Dank u wel dat we dit bij u mogen brengen en dat u er nog naar luistert ook. Vanaf dit kleine plekje waar ik sta, dit kleine mensje dat ik ben, dit ding wat er in mijn hart leeft, dat u ernaar wil luisteren. Dank u wel. Het wordt stil in de hemel, omdat God wil luisteren. Laten wij ook maar even stil worden. En het wordt stil in de hemel om te vrezen. Mag ik mijn klikker weer terug, Lucas? Ja, dankjewel. Dat ging wel heel snel. Mijn hele preek al bekend. Ja. Het wordt stil in de hemel om te vrezen. Ik ben op het moment de boeken van de Kronieken van Narnia aan het doorlezen. Dankjewel Harm voor het uitlenen. In die boeken is Aslan, de leeuw, de koning van Narnia. En de vier kinderen die door de kleerkast dat land binnenstappen, die zijn naar hem op zoek. Want er is een heks in Narnia die het daar behoorlijk koud maakt en naar en vervelend. En Aslan is degene die hen kan helpen. En daarom zijn die kinderen op zoek naar Aslan. Maar als ze ontdekken dat Aslan een leeuw is, dan worden ze bang. Een van die kinderen, Susan, die zegt dan, ik ben behoorlijk bang. En dan zegt mevrouw Bever, met wie ze staat te praten, dat ben je vast en zeker, liefje. Iemand die niet tegenover Aslan staat met knikkende knieën, is of bijzonder moedig of bijzonder dom. Dus hij is toch gevaarlijk, vraagt Susan dan. Gevaarlijk, zegt meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever net zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk. En die passage die kwam een beetje bij me binnen, zeker toen ik met deze preek bezig was. Aslan staat natuurlijk niet alleen voor een leeuw, de koning van Narnia, maar ook voor God. Is God gevaarlijk? Dat zullen wij misschien niet zo snel in onze mond nemen. En toch, als de hemel stil wordt, dan wordt de hemel niet alleen stil omdat God wil luisteren. De hemel wordt ook stil om te vrezen. Omdat God inderdaad te vrezen is. De hemel houdt de adem in. God gaat handelen. Wie zou er een vin durven verroeren? In het Oude Testament komt er vaker stilte voor. En dan de stilte voor het oordeel, voor het handelen van God. Stilte voor de dag van de Heer, het moment waarop God gaat ingrijpen. In Habakkuk lees je daar bijvoorbeeld over. En de meest duidelijke vind je denk ik in Sefanja. Sefanja 1 vers 17, daar staat, wees stil voor God de Heer, want de dag van de Heer is nabij. Hou je adem in. God gaat handelen. En zo is het ook hier in de hemel. Het vuur van het altaar waar die gebeden op gebrand hebben, samen met de wierook wat voor Gods troon is gekomen, dat vuur wordt nu op de aarde geworpen en levert donderslagen op, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Overigens vind je dat die combinatie tot drie keer toe. Hier, na de zeven zegels, in hoofdstuk 11 van Openbaring opnieuw, na de zeven bazuinen, en in hoofdstuk 16 van Openbaring nog een keer, na de zeven offerschalen. Het is een refrein in Openbaring. God handelt. En reken maar dat we het merken. Sterker nog, de gebeden van de heiligen zetten God hier aan tot dat handelen. De gebeden van de heiligen, God die intens heeft geluisterd naar ons gebed, blijkt Sinterklaas niet te zijn. Het is niet een eenvoudig uitstrooien van zegen over ons pad. Wat hebben jullie allemaal gevraagd? Dat zul je allemaal krijgen. Voorspoed, zegen, geloof, alles wat je hebt gevraagd, dat zul je krijgen. God handelt op zijn eigen manier. En misschien hoef ik jullie dat eigenlijk helemaal niet te vertellen, want jullie weten dat maar al te goed in jullie eigen leven. Hoe vaak heb je niet ontdekt dat je lang niet altijd krijgt waar je om bidt? En hier vinden we dat ook bevestigd in Openbaring 8. God handelt met de gebeden, maar dan op een manier die we niet verwachten, in een manier van oordeel, van crisis. Ik snap het, oordeel, dat is een groot woord misschien. Nou, laat me dat dan allereerst maar even klein beginnen. Gebedsverhoring vindt niet zelden plaats doordat er moeilijkheden op je pad komen. In de Bijbel worden christenen vaak vergeleken met sporters. En wat heb je als sporter nodig om beter te worden? Nou, je hebt goede tegenstanders nodig die het je echt heel erg lastig maken. Je hebt training nodig die het uiterste van je vraagt. En soms misschien zelfs daarboven. Je hebt weerstand nodig. Daar word je sterk van. Nou, precies zo geeft God ons heel vaak weerstand. Als we bidden om liefde, reken maar dat God ons lastige mensen op het pad geeft, waar onze liefde van gaat groeien. En als we bidden om volharding, reken maar dat God moeilijkheden geeft, zodat je kunt leren volharden. Ik vond een mooi gebed van pater Damiaan, die dat samenvat. Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik kreeg niets waarom ik vroeg, maar ik ontving alles wat ik nodig had. Ik hoop dat ik het zo als het ware pakbaar voor je heb gemaakt. Dat je gaat zien inderdaad dat God vaak zo handelt. En ik bedoel dat niet als droge theorie. Zo van, het staat in de Bijbel en dan zal het wel waar zijn. De dominee zegt het. Nee, ik hoor het ook vaak terug, ik zei het net al even, in de verhalen die jullie mij en ik denk ook aan elkaar vertellen. Dat dat de manier vaak is waardoor je bent gegroeid als gelovige, door de moeilijkheden heen. En ik zal eerlijk zijn, zo heb ik God zelf ook leren kennen. Mijn geloof heeft zich verdiept in de afgelopen jaren. Maar laat ik daar achteraan zeggen, mijn vrees voor God is ook gegroeid. Gebed is gevaarlijk. Toen mensen voor mij baden dat ik tot geloof mocht komen, toen ik me had afgekeerd van God en van de kerk en van alles wat daarmee te maken had, toen gebeurde er maar niks. Totdat mijn vader overleed, op zijn 56ste, ik was 22. En door het overlijden van mijn vader en zijn christelijke begrafenis kwam mijn neef tot geloof, die vervolgens mij weer enthousiast maakte voor wie God is. En ik bad om een krachtige getuigenis, dat ik toch nog meer mensen mocht vertellen van wie God is. En 1,5 jaar geleden overleed ineens mijn moeder. Zat ik erop te wachten? Bepaald niet. Maar het was wel een antwoord op mijn gebed. Ik heb er krachtiger door kunnen getuigen. Als we bidden om de groei van deze gemeente, en wat een mooi gebed is dat, dan zou het wel eens kunnen dat er geen stoet nieuwe gelovigen komt aanlopen. Dan zou het wel eens kunnen dat we het moeilijk krijgen, dat er weerstand komt. Maar dat we juist daardoor Gods handelen gaan herkennen. Laat het ons niet ontmoedigen. En dan nog een stapje groter. Maar we besteden er net in het gebed al even aandacht aan. Al die conflicten in de wereld, eerder in Oekraïne en Rusland, en nu weer Israël en Hamas. Een plek waar al zo lang, wat al zo lang een kruidvat was en waar nu een lont in lijkt te zijn gestoken. En het heeft de potentie om de hele wereld mee te trekken. Wat een tragedie, wat een verdriet, wat een schreeuw klinkt er daar om ontferming. Laten de wapens alsjeblieft zwijgen. Maar, en ik zeg dit heel eerlijk gezegd met enige huiver, maar ik moet het toch zeggen, laten we er niet alleen maar tragedie in herkennen. Laten we er ook Gods gebrul in herkennen. Gods gebrul. Zien jullie het niet? Jullie mensen kunnen alles. Naar de maan, een netwerk van satellieten aanleggen, zelfrijdende auto's maken. Maar in vrede samenleven lukt jullie niet. Zie je het niet? Stop! Stop met het bouwen van je eigen rijkje. Stop met het zoeken. Hier is het bij mij. Keer je naar mij toe. Keer je toe naar mijn vredeskoning. Nee, dat is niet makkelijk met het vingertje wijzen. Zo van, God oordeelt over deze wereld. En die mensen zullen het wel verdiend hebben. Als het in de Bijbel gaat over oordeel, dan is er allereerst de oproep om naar jezelf te kijken. Petrus zegt, besef dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Dus, laten de conflicten in de wereld, de oorlogen, de onrust, laten die onszelf bevragen. Waar dragen wij bij aan polarisatie? Waar zijn wij onze eigen koninkrijkjes aan het bouwen? Waar is ons gebed te slap geworden? En niet meer gericht op Gods koninkrijk? Want Gods gebrul klinkt in deze wereld. Laten we maar weer even stil worden. Het wordt stil in de hemel. Ongemakkelijk stil. Dat is omdat God wil luisteren. Dat is omdat er vrees is voor zijn handelen. En het wordt stil in de hemel om te bewonderen. Dat is het laatste. Want dat is ook wat stilte doet. Stilte is bewonderende stilte. Ik vertelde al even over die conferentie van gisteren. Met die stiltemomenten. Die stiltemomenten die werden opgevolgd door muziek. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen klassiek liefhebber, maar het was prachtig. Het was intens mooi. Een pianospeelster samen met 4 strijkers. Schitterend. 1 moment van muziek was zo intens mooi, dat het nadat het afgelopen was, stil bleef. Iedere keer werd er geapplaudiseerd, al die andere keren, maar deze keer bleef het stil. Omdat het zo mooi was. En de volgende spreker kwam het podium oplopen en bleef ook nog even stil. En toen ze begon te praten, toen zei ze dat ook. Ze zei, het was zo mooi, ik durfde bijna niet te gaan praten. Het wordt ook stil in de hemel, omdat de hemel vol bewondering is. Het is een sacrale stilte. Wauw. Het is namelijk het lam dat het 7e zegel verbreekt. Het is het lam wat het 7e zegel verbreekt. Het is Gods eigen zoon. En hij wordt hier het lam genoemd. Het lam, zoals in het Oude Testament het lam altijd een hoofdrol speelde. Als er Pesach werd gevierd, het jaarlijkse hoogtepunt van het volk Israël. Als er Pesach werd gevierd, dan werd er gedacht aan het lam dat redding had gebracht. Toen de engel des doods rondging in Egypte, toen het oordeel rondging in Egypte, was Israël veilig door het bloed van het lam aan een deurpost. En hier opnieuw in de hemel zien we dat het lam is wat het 7e zegel verbreekt. God is bekend met het oordeel. Het is namelijk zijn eigen zoon die het oordeel heeft gedragen. Als er iemand weet dat God werkt door de crisis heen, door het oordeel heen, dan is het Jezus Christus wel. Dan is het lam wel. En de hemel houdt de adem in, omdat het lam zichtbaar wordt. God slaat ons niet naar hem toe, omdat we nu eens eindelijk moeten gehoorzamen. Hij wil ons naar hem toe hebben, om ons aan zijn borst te drukken. Het definitieve oordeel is gedragen. Je mag struikelen, je mag vallen, want je kunt iedere keer weer opstaan. En ja, natuurlijk, als je je van hem afkeert, als je met je rug naar hem toe blijft staan, dan zul je dat oordeel voelen. Dan zal deze wereld pijn doen en blijven doen. Maar zodra je je naar hem toekeert, zodra je de moed hebt om met je gebrokenheid en met je falen bij hem te komen, dan hoor je dat ene prachtige woord. Genade. Mijn bloed beschermt jou. Ik zal je naar de waterbronnen van het leven brengen. Dat is waarom de hemel stil wordt. Omdat God zelf zijn volk als het ware uitnodigt. Uitnodigt om naar hem toe te komen. God slaat niet wild in het weg om ons maar te raken. Het is een uitnodiging om naar hem te komen die het oordeel gedragen heeft. Hou je ogen dus gericht op hem. Denk aan de vreugde die voor je ligt. En denk aan hem die je op een dag thuis brengt. Omdat hij het definitieve oordeel heeft gedragen. Laten we nog maar even stil worden.